Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 90. Psalm 90 wordt ook wel de oudejaarspsalm genoemd. Het is een psalm die ook met oudjaar veel gelezen wordt. Een psalm waarin ook de kortheid, de vluchtigheid van ons leven aan de orde komt. Laten we zingen Psalm 90, vers 1 en vers 2. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. En het tweede, uw oppermacht, die wij ootmoedig eren. Psalm 90, vers 1 en 2. Gemeente, we doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. En daarna zingen wij Psalm 144, het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wil bewijzen. Al zijn wij mensen kwetsbaar, maar de Heere ziet naar ons om. Psalm 144, vers 2. Doe mij nu belijdenis van het geloof en ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we lezen samen uit de Bijbel, het boek Prediker, hoofdstuk 6, vers 10, tot en met hoofdstuk 7, vers 6. Prediker, hoofdstuk 6, het tiende vers, tot en met hoofdstuk 7, vers 6. Prediker is een filosoof die diep over het leven heeft nagedacht. En laten we lezen wat hij daar schrijft. Prediker 6, vers 10 tot 7, vers 6. Wat iemand ook is, zijn naam is al genoemd. Het is bekend dat hij een mens is. Hij kan niet in het geding treden tegen hem die sterker is dan hij. Immers, hoe meer woorden er zijn, hoe meer vluchtigheid. Wat baat het de mens dan nog? Want wie weet wat goed is voor de mens in dit leven, tijdens het getal van de dagen van zijn vluchtige leven die hij als een schaduw doorbrengt. Wie zal de mens bekendmaken wat er na hem zal zijn onder de zon? Een goede naam is beter dan goede olie. En de dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt. Dat is immers het einde van ieder mens. En de levende moet het ter harte nemen. Verdriet is beter dan lachen. Want bij een treurig gezicht gaat het goed met het hart. Het hart van wijzen is in een klaaghuis. Maar het hart van dwazen in een huis van blijdschap. Het is beter te luisteren naar de bestraffing van een wijze dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen. Want als het knetteren van de doorns onder een kookpot, zo is ook het lachen van de dwaas. Ook dat is vluchtig. Hier eindigt, gemeente, de schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in het tweede gedeelte van vers 1. Waar de prediker het volgende zegt: en de dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Nou, daar willen we zo in de preek natuurlijk naar gaan luisteren. Maar voor we dat doen, willen we eerst samen gaan bidden. Laten we het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Heere grote God, zo komen we vandaag samen ook op deze oudjaarsavond, deze oudjaarsdag. En Heere, dan bent u het die de tijden en de eeuwen omspant. Wij zijn mensen van de tijd, kort, vluchtig. Maar u bent de God die blijft. En u bent de God die sterkt. En u bent de God die draagt. Ook het oude jaar uit, het jaar 2017, het nieuwe jaar in 2018. En Heere, dan mogen we met u dit jaar afsluiten. Dan mogen we ook met u het nieuwe jaar ingaan. En Heere, wees u dan heel dicht bij ons. En komt u ook heel dichtbij in deze dienst. Dat we mogen ervaren dat u zelf aanwezig bent met uw geest. Dat we mogen ervaren dat u ons hart aanraakt. Met uw eigen woorden, Heere. Wonderlijke woorden, vreemde woorden, woorden die afstoten. En toch, Heere God, geef ons er oren voor om ze te horen. Om te horen wat u tegen ons te zeggen hebt. Vanuit uw eigen woord, de Bijbel. Heere, we danken u dat we hier vanavond mogen zijn. Dat we hier vanavond mogen komen. In het bijzonder denken we ook aan hen die hier zijn. Om ook de naam van een geliefde nog eenmaal te horen noemen. Als we onze medegemeenteleden die ook het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen in het achterliggende jaar. Als we hun namen nog weer willen noemen, Heere. En nog het verdriet opnieuw bij u willen brengen. En nog willen gedenken. Ja, Heere, wilt u dat ook maken tot een goed moment? En wilt u ook maken dat wij zo hen in gedachten houden? En dat we bovenal ook u in gedachten houden, Heere. Dat we u, de levende God, vanavond mogen ontmoeten. In uw gunst, in uw genade, in alles wat u bent, Heere. O, dan bidden we om een goede en een gezegende dienst. Dan bidden we voor hen die het moeilijk hebben. Dan bidden we voor hen die misschien nog niet klaar zijn met alles wat in het achterliggende jaar gebeurd is. Met verdriet, met zorgen, met noden. Ook het nieuwe jaar nemen we die mee in, Heere. Ja, u weet ervan. En geef dat we ze ook telkens bij u neer mogen leggen, maar ze ook bij u kwijt mogen raken. En Heere, zo bidden we om uw troost. Zo bidden we om uw gunst. Zo bidden we om uw nabijheid. Ja, Heere, ook als u ons confronteert met onszelf, met de werkelijkheid. Dan hebt u ons heil op het oog. En geef dat we dat mogen zien. Dat we op u mogen zien, de levende God. Open onze oren, open onze ogen, open ons hart. Bovenal voor hem, uw Zoon, de Heer Jezus. dat hij ook vanavond in het middelpunt zal staan. U hebt hem gezonden tot een volkomen verzoening voor de zonde. En Heere, dat we zo ook vanavond, ook met de zonde van het achterliggende jaar, de toevlucht mogen nemen bij u. Verzoen de zware schuld. Heere, zie ons aan in hem. En was en reinig ons in zijn bloed. En dat bidden wij u alleen ook door hem en om hem. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. De gemeente willen gaan zingen als inleiding op de preek opnieuw uit de oudejaarspsalm. Opnieuw uit psalm 90. En dan nu vers 4, vers 6 en vers 7. U krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te geven voor de diaconie plaatselijk, voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en uw gaven. En wij zingen psalm 90 vers 4, vers 6 en vers 7. Gemeente, wie verzint er nou zoiets? Het zou me niet verbazen als er iemand vanmiddag in de kerk zo zou reageren op de tekst. De dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren is. Nou, ik weet niet hoor, maar als je dat zegt, dan heb je ze toch niet helemaal op een rijtje, of wel? En moet het daar nou over gaan in de preek? Krijgen we nou een depri-preek op de laatste dag van het jaar? Een dag die sommige mensen toch al als deprimerend ervaren. Dat moet in de kerk dan nog een schepje bovenop. Die prediker, hè, wat is dat voor een man? Is die soms levensmoe of zo? Hij zegt dat je maar beter kunt sterven dan geboren kunt worden. Je kunt het leven maar beter verlaten dan erin komen. Nou ja, dan kijk je toch niet echt positief tegen het leven aan, dacht ik. En de meeste mensen die hadden bij die man toch al niet zo'n positief beeld. Ik weet niet of u dat boek Prediker wel eens gelezen hebt. Maar ja, hij herhaalt het steeds maar in zijn boek dat alles vluchtig is. Dat alles snel voorbij gaat. En we zijn dat in het gedeelte dat wij samen gelezen hebben ook een aantal keer tegengekomen. De mens heeft een vluchtig leven, alles is vluchtig. Zo heeft onze herziene Statenvertaling het vertaald. De Statenvertaling had het over ijdelheid. Ja, de herzieners die hebben dat maar vluchtigheid genoemd. Omdat bij ijdelheid dan denk je toch eerder aan iemand die heel erg op zijn uiterlijk gesteld is en die lang voor de spiegel staat tegenwoordig. Maar ijdelheid, dat heeft natuurlijk met leegheid te maken, met zinloosheid. De nieuwe Bijbelvertaling heeft lucht en leegte. Dat is ook nog niet zo slecht getroffen. Hoe je het ook vertaalt, dit is wel het herhaalde refrein van zijn boek. Alles is vluchtig, ijdel, leeg, zinloos. Nou, daar word je niet echt vrolijk van natuurlijk als iemand dat steeds herhaalt. Wat heeft het allemaal voor een zin? Was die man misschien depressief of zo? Als je dat zegt, hè, de dag van de dood is beter dan de dag dat je geboren wordt, dan maak je toch een beetje zorgen om iemand. Als je dan de hele tijd maar herhaalt, het is allemaal leeg en het is allemaal zinloos. En je zegt dat dan ook nog op een gegeven moment bij, de dag van de dood is maar beter dan de dag dat je geboren wordt. Ja, ik zou zo iemand doorverwijzen naar de dokter. Moet u niet eens nodig een verwijzing vragen naar een psycholoog of een psychiater? U heeft denk ik hard therapie nodig. Ja, gemeente, een gevoel van leegheid en een gevoel van zinloosheid, dat is denk ik ook de moderne mens niet vreemd. En u of jou misschien ook wel niet. Maar de meeste mensen zullen toch echt nog wel vinden dat de dag van de geboorte beter is dan de dag van de dood. Als een kind geboren wordt, is iedereen blij. Doorgaans, als alles goed mag zijn. Ja, als iemand sterft, en sommigen van u hebben dat in het achterliggende jaar ook meegemaakt, dan is er verdriet. Nou, gemeente, dat ontkent de prediker ook niet. Nee, echt niet. Hij weet dat heel goed. Maar daar zegt hij ook iets heel vreemds over. We hebben dat ook samen gelezen, hè? In het eerste gedeelte van vers 3. Daar zegt hij, verdriet is beter dan lachen. Nou ja, nou begin ik toch werkelijk een beetje aan hem te twijfelen. Ik denk dat het een heel somber mens is. Een soort zwartgallig persoon die niets van lachen moet hebben. Echt zo'n Calvinist. Oh, wacht even gemeente, zo is het toch niet? Want dan zou u even terug moeten bladeren naar hoofdstuk 3. Waar de prediker ook heel duidelijk aan het lachen een plaats geeft. Ja, hij zegt, voor alles is een tijd. Er is een tijd om te lachen en een tijd om te huilen. Nee, de prediker zegt echt niet dat lachen verkeerd is. Helemaal niet. En hij zegt ook niet dat lachen altijd verkeerd is en dat treuren altijd goed is.
Alles op zijn tijd. Maar op een bepaalde manier is verdriet inderdaad beter. Omdat het bij een treurig gezicht goed gaat met het hart. Zo zegt hij dat in vers 3. Ja, verdriet kan iets opleveren wat lachen niet op kan leveren. Of in ieder geval in mindere mate oplevert. Het kan ervoor zorgen dat je hart beter wordt. Juist de tegenslagen in het leven. Juist die dingen die je liefst maar niet had. Die kunnen ervoor zorgen dat je wijzer wordt. Dat het beter gaat met je hart. Nee, gemeente, de prediker is niet depressief. Hij is niet zwartgallig. Hij predikt geen moedeloosheid. Ja, wel realisme, wel, dat wel. En hij wil ons, zijn lezers, ook tot bezinning brengen. Ons met beide voetjes op de vloer zetten, op de grond. Dat boek van de prediker, gemeente, dat is één groot protest tegen de oppervlakkigheid. Eigenlijk zegt de prediker, ja, denk nou eens na over het leven. De gemeente, hebben wij dat niet heel hard nodig, dat protest in onze tijd. Waarin de oppervlakkigheid je soms van alle kanten tegemoet komt. En soms ook in je eigen hart. Ja, zo rondom de jaarwisseling 2017-2018, dan kunnen we dat misschien ook wel gebruiken. Een beetje bezinning. Dat is waar de prediker ons hebben wil. Het is goed om aan het einde van een jaar eens terug te kijken. Wat is er nou gebeurd? Er waren misschien mooie dingen in uw leven, dingen waar u blij en dankbaar voor was. Ook moeilijke dingen waar u misschien nog wel mee zit vanavond. Hoe was uw jaar? Hoe was jouw jaar? Heb je een goed jaar gehad? Hoe kijk je terug? 2017. Grote veranderingen misschien tussen 1 januari 2017 en vandaag. Ja, het kunnen heel verschillende dingen zijn die ons zijn overkomen. Misschien wel op het gebied van opleiding, werk. Misschien een andere baan of misschien juist werkeloos geworden. Een verhuizing. Een relatie. Op het vlak van ziekte en gezondheid. Misschien juist ook wel een relatie die stuk ging. Overlijden. Mooie momenten. Verdrietige momenten. Voor ieder van ons is dat weer anders. We hebben allemaal onze eigen vreugde en ons eigen verdriet. En hoe kijk je daar nou op terug? Waar heeft dat je gebracht? En gemeente, misschien kan de prediker ons juist op dit punt wel helpen. Hoe gaan we met al die gebeurtenissen in ons leven om? Met de vreugden, maar ook met het verdriet. Gemeente, de prediker die wil ons eigenlijk volwassen maken. Bij volwassenheid hoort dat je ook de moeilijke, de zwarte kanten van het leven onder ogen kunt zien. Dat je daar niet voor wegloopt. Dat je je zorgen niet verdrinkt. Maar dat je ze onder ogen kunt zien. En de prediker kijkt zelfs de dood in het aangezicht. Zelfs daar houdt hij zich mee bezig. Op meerdere momenten. En gemeente, daar moeten wij ons vanavond toch ook mee bezighouden, of niet? Als we dat op Oudejaarsavond niet meer doen, wanneer dan nog wel? Oudejaarsavond, dat betekent toch dat alles voorbij gaat. 2017 is voorbij. Bijna. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Alles is vluchtig en de dood komt. Voor u en voor mij, dat is zeker. En we noemen vanavond de namen van gemeenteleden die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. Om hen te gedenken, om het verdriet nog een keer bij de Here te brengen. Maar gemeente, toch ook om onszelf eraan te herinneren dat wij ook sterfelijke mensen zijn. En nou is het vreemde dat de prediker dat dus eerder positief dan somber benadert. Gaat u dat maar na, hè? Als de prediker zegt dat de dag van de dood beter is dan de dag waarop iemand geboren wordt, dan wil dat natuurlijk niet zeggen dat de dag waarop iemand geboren wordt een slechte dag is. Nee, vergelijk dat maar met de eerste vergelijking die de prediker hier maakt in vers 1. Een goede naam is beter dan goede olie. Dan zegt de prediker natuurlijk ook niet dat goede olie geen goede olie is. Dus de geboorte is wel degelijk een goede dag. En de dag van de dood is nog beter. In ieder geval op een bepaalde manier is die dag nog beter. Nou gemeente, dan ga ik eerst een uitleg geven waar wel wat in zit, maar waar ik het toch niet helemaal mee eens ben. Er zijn verklaarders die zeggen, ja, de prediker die heeft het hier niet over je eigen dood. Die heeft het niet over de dag dat jij geboren wordt en niet over de dag dat jij sterft. Het gaat hier om de dood of om de geboorte van een ander. Hè? En dan wijzen ze op vers 2, waar we lezen, het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt. Want dat is immers het einde van ieder mens en de levende moet het ter harte nemen. De prediker die zou dan dus bedoelen dat je beter op een rouwbezoek kan gaan dan op een kraambezoek. Beter naar een kraamfeest dan, of beter naar een begrafenis dan naar een kraamfeest. En met het argument van, ja, dan denk je er tenminste over na. En gemeente, zo is dat natuurlijk ook wel. Hè? Als je geconfronteerd wordt met een sterven, met een overlijden, dan ga je toch iets eerder nadenken over de wezenlijke vragen van het leven dan op het moment dat er een kind geboren wordt. Hoewel dat ook natuurlijk een aanleiding kan zijn voor mensen om over hun leven na te denken. En ook de geboorte van een kind kan ervoor zorgen dat je de wezenlijke vragen van het leven stelt. En ook de geboorte van een kind kan iemand zelfs tot geloof en bekering brengen. Maar over het algemeen is de kans dat iemand na gaat denken na een overlijden over de wezenlijke vragen groter. Gemeente, zouden wij daar niet veel meer over na moeten denken? Over de dag van onze dood. Nou, zegt iemand, dat vind ik zo zwartgallig. Daar word je toch helemaal somber van? Nee, gemeente, nee. Dat kan natuurlijk, maar volgens de prediker niet. Weet u, dat zet je leven in het juiste perspectief. Het zorgt ervoor dat het leven zijn vanzelfsprekendheid verliest. En dat je elk moment van het leven gaat waarderen als een gave van God. Het maakt je oprecht dankbaar voor alles wat je krijgt. En gemeente, zo mogen we dan toch ook de oudejaarsavond beleven. Terugziende in dank aan God. Hem danken voor wat hij ons gaf. Gemeente, laten we zo de oudejaarsavond gebruiken als een moment van bezinning. Dan hoef je echt niet de hele avond treurig op de bank te gaan zitten of zo. Maar, zegt de prediker, de dood is wel het einde van ieder mens. En de levende moet dat ter harte nemen. Ja, doe dat nu eens, vanavond. Nou ja, dat naar aanleiding van die uitleg dat het niet zou gaan over ons eigen sterven, ons eigen geboren worden. De prediker die heeft het natuurlijk, en dat zou ook wel tegen deze uitleg pleiten, niet over de dag van de begrafenis, maar hij heeft het over de dag van de dood. Het lijkt er toch op dat hij dat wat algemener benoemt. Maar gemeente, dan lopen we toch nog steeds tegen een probleem aan. Want je zou zelfs kunnen zeggen, ja, is de prediker nou niet gewoon een grote ketter? Gaat hij eigenlijk niet in tegen de rest van de Bijbel? He? Dat hij zo positief over de dood durft te spreken, is dat eigenlijk niet, ja, is dat eigenlijk niet heel verkeerd? Want de Bijbel is toch doorgaans helemaal zo positief niet over de dood? Als je daarover nadenkt, hè, ja, dan kun je de dag van de dood, die kun je toch nooit als iets goeds zien, zelfs niet een klein beetje. De dood is in de wereld gekomen. De Heere die had het gezegd, hè, tegen de mens. De dag dat u daarvan eet, zult u de dood sterven. De Bijbel tekent ons de dood als de straf van God op de zonde. Ook uw dood, ook jouw dood. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, schrijft Paulus in Romeinen 5. Onderdeel van de vloek van God die op de schepping rust. Ja, nou kun je de dag van de dood toch nooit beter noemen dan de dag dat iemand geboren wordt. Prediker, wat bedoel je toch? Gemeente, dan moeten we even naar die eerste vergelijking die prediker maakt in vers 1. Een goede naam is beter dan goede olie. Ook hier een vergelijking, net als in het tweede gedeelte van dat vers. Prediker zet twee vergelijkingen naast elkaar. In de hoop dat wij ons gaan afvragen, wat hebben die twee nou met elkaar te maken? Zo leest u de Bijbel toch wel of niet? Dat u denkt van wat staat daar en wat bedoelt die man precies en waarom zet hij dat nou zo neer? Zo moet u de Bijbel lezen hoor. Niet eroverheen lezen. Goede naam is beter. Nee. Over nadenken. Wat heeft die vergelijking van een naam met olie te maken met die vergelijking van de dood en de geboorte? Is dat u meteen duidelijk? Of jou? Denk het niet. Nou gemeente, laten we dan eerst eens naar die eerste vergelijking kijken. Tussen een naam en olie. Over wat voor olie gaat het? Nou, natuurlijk niet over motorolie. Ook niet over olie waarin je bakt of braadt. Waarin je de oliebollen gebakken hebt of zo. Nee, het gaat hier om een ander soort olie. Ook niet om zalf, om wonden te genezen. Dat zou het ook nog kunnen betekenen, maar daar gaat het waarschijnlijk ook niet over. Nee, het gaat hier om olie of zalf die lekker ruikt. Mensen in het Midden-Oosten, in het Oude Oosten, die zalfden zich met olie om een goede geur te verspreiden. En bijvoorbeeld bij een feestelijke gelegenheid. Wij zouden dat tegenwoordig gewoon parfum noemen, hè? Wat je koopt bij de Issy Paris of bij de Douglas of zo. Maar gemeente, zulke olie werd ook gebruikt om het lichaam van mensen als ze gestorven waren te balsemen. Zodat het lichaam van een overledene in dat warme klimaat van het Midden-Oosten minder snel tot ontbinding zou overgaan. En nou zegt de prediker dus, een goede naam, je zou ook kunnen zeggen een goede reputatie, is beter dan goede olie. Een reputatie kan natuurlijk ook onterecht zijn. Hè? Je kunt een hele goede reputatie hebben. Een hele goede manier bekend staan, terwijl in werkelijkheid je heel anders in elkaar steekt. Maar daar gaat het in dit vers niet over. Nee, het gaat hier om een goede naam die je ook werkelijk verdient. En een naam die had in het oude Israël dus alles te maken met je karakter. Met hoe je in elkaar zit. Met de aard van je bestaan. Van je leven. De kanttekening bij de Statenvertaling die zegt bij een goede naam dat het gaat om goed bekend te staan bij God en eerlijke mensen vanwege je vroomheid en godzaligheid. En je zou het eigenlijk heel kort gezegd zo kunnen zeggen, een goed karakter is beter dan goede olie, dan lekkere parfum. En dat geldt bij het leven, want je kunt nog zo lekker ruiken en ergens op een feestje komen en nou, je ruikt heerlijk. Maar als je slecht bekend staat, dan komen de mensen nog niet naar je toe om even een praatje met je te maken. Maar dat geldt ook op het moment van overlijden. Hè? Want je kunt je lichaam laten balsemen met de meest kostbare zalf. Maar wat heb je daaraan als je een leven had, ja, waarin je zo slecht geleefd hebt. Een leven waar je een karakter had als prikkeldraad en bekend stond als een vreselijk mens. Nou, gemeente, het is goed mogelijk dat dit eerste gedeelte van dit vers, hè, dus die goede naam beter dan goede olie, dat het een spreekwoord was wat iedereen ook kende. En dat de mensen ja, dat hier ook wel mee eens waren. Hè. Als de prediker dat zegt, een goede naam is beter dan goede olie, dan zit iedereen te knikken. Ja, nee, zo is het. Ja, dat weten we zeker. En dan zet prediker daar die schokkende uitspraak tegenover, dat de dag van de dood beter is dan de dag waarop iemand geboren wordt. Dat is het verband. Nou, gemeente, de prediker legt het niet uit. Maar ik wil u wel een voorstel doen. Ik vermoed dat de prediker wil dat u en ik er ook over na zullen denken. Wat betekent dat? Wat heeft dit met elkaar te maken? Laat ik één conclusie noemen die je hieruit zou kunnen trekken. Waarschijnlijk wil de prediker niet zeggen dat voor iedereen en in alle omstandigheden en in alle opzichten de dag van de dood beter is dan de dag van de geboorte. We moeten deze uitspraak niet absoluut nemen. Deze uitspraak staat in het kader van de goede naam. De prediker wil dit zeggen. Als het werkelijk zo is dat een goede naam beter is dan goede olie, waar u het allemaal mee eens bent. Als karakter werkelijk belangrijk is, dan is de dag van de dood ook beter dan de dag van de geboorte. Bij je geboorte kan er van een goede naam nog geen sprake zijn. Dat kan alleen zo zijn op de dag van de dood. En als het daarom gaat, dan is de dag van de dood beter. Een Joodse uitlegger die maakt bij deze tekst de vergelijking tussen twee schepen. Eén schip dat uit de haven vertrekt en één schip dat in de haven aankomt. En welke dag is nou beter? De dag waarop dat schip vertrekt of de dag waarop dat schip aankomt? Is dat niet de dag waarop het schip aankomt? Want als een schip uit de haven vertrekt, dan weet je nog helemaal niet welke rampen en welke stormen dat schip nog te verduren krijgt en moet doorstaan. Maar als het aankomt, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Dan kun je hopelijk opgelucht ademhalen en dan kun je ook blij zijn. Dat het schip terug is en de reis overleefd heeft. Nou, gemeente, ik weet niet of de prediker ook gedacht heeft zozeer aan het leven na dit leven. Daar heeft de prediker het niet zo heel veel over. Maar in het licht van het Nieuwe Testament mogen we hier wel een toepassing bij maken. De kanttekening op de Statenvertaling nog een keer. Die zeggen de dag van de dood is beter dan de dag van de geboorte als men godzalig sterft. Want dan verlangt men naar het eeuwige, gelukzalige leven in plaats van hier in het ellendige, vergankelijk leven te blijven. Als wij de Heer Jezus mogen kennen door een waar en zaligmakend geloof, gewerkt door de Heilige Geest in ons hart, dan mogen we weten dat na de dood ons het leven bereid is. Dan zijn we absoluut niet ondankbaar voor elke dag die we van God hier krijgen. Maar dan zal er toch ook wel iets zijn van verlangen. Om ontbonden te zijn en bij de Heer Jezus te zijn. Dan zal er toch ook wel verlangen zijn om onze zondige natuur af te mogen leggen. Om de drie enige God groot te maken. Zoals we hier op aarde nog maar zo beperkt kunnen. Of is je hart vanavond met hele andere dingen bezig? Gemeente, de dag van de geboorte is een goede dag. Maar de dag van de dood is nog beter. Als deze tekst ooit waar geweest is, dan is dat wel voor de Heer Jezus. De dag van zijn dood was beter dan de dag waarop hij geboren werd. Dat de Heer Jezus geboren werd. En we hebben dat pas mogen gedenken met kerstfeest. Nou, dat was een goede dag. Hij kwam op deze wereld. Hij kwam bij mensen wonen. Nou goed, dat hebt u met kerst mogen horen. En de engelen die zongen om God de eer te geven. Ze zongen van vrede op aarde in mensen van het welbehagen. Ja, gemeente, dat was een goede dag. En wat kan je hart er vol van zijn? Soms het hart van een jong kind al. En dan mag ik u toch wel eventjes iets vertellen. Op de tweede kerstdag was ik even met mijn broertje aan het wandelen. Ik was bij mijn ouders. En ik wandelde met hem en ook een nichtje van 3,5 was erbij. En we wandelden langs een lantaarnpaal. En op die lantaarnpaal daar zat... daar waren wat letters aangebracht, hè, graffiti. Ik kon zelf niet eens lezen wat er stond. Maar dat kleine meisje dat zei... Kijk, daar staan letters. Ja, want daar staat dat de Heer Jezus geboren is. Nou, gemeente, zo vol was ze ervan. Mooi, hè? De dag waarop de Heer Jezus geboren was. Een goede dag. En toch, de dag waarop hij stierf, was nog een betere dag. Want dat was de dag waarop hij de zonde heeft verzoend. Dat was de dag waarop hij de prijs der zielen, dat rantsoen, betaald heeft. Dat deed hij voor schuldige en goddeloze mensen. En gemeente, nog een betere dag was er. Dat was de dag waarop hij opstond. Dat was op het moment waarop bleek dat hij de macht van de dood heeft verslagen. En gemeente, het is daarom, omdat hij opstond op de paasmorgen, dat de dag van onze dood een goede dag kan zijn. Het is daarom dat het zelfs een betere dag kan zijn dan de dag van onze geboorte. Vandaag zijn we een dag dichter bij de dood dan op Oudjaarsdag 2016. En niemand weet hoe lang we nog hebben. Misschien wordt het komende jaar de dag van onze dood. Zijn we daar klaar voor? Nee, gemeente, daar zijn we niet klaar voor als we denken, nou, God die zal het wel goed met me maken. En zo slecht heb ik het er toch allemaal niet vanaf gebracht. God zal het vast zo nauw niet nemen. We moeten weten om geborgen te zijn in het offer van de Heer Jezus. Het gaat erom dat wij op grond van zijn werk, van God, vergeving van zonde en schuld gekregen hebben. Alleen als de vrijspraak van God als rechter in ons hart geklonken heeft, als we vrede hebben met God door het bloed van het lam, ja, dan jaagt de dood geen angst meer aan. Wat een wonder, gemeente, als dat in je leven zo mag zijn. Kijk, en als we dat nou nog niet weten, hè, vanavond, maak er dan eens ernst mee. Want de Heere die wil dat werken in je hart. De Heere wil deze zekerheid geven, gewassen te zijn in dat bloed. Daar hoef je niet aan te twijfelen, hoor. Ja, gemeente, ook wat het geestelijk leven betreft, mogen we vanavond dan toch wel even terugkijken. Wat heeft 2017 ons gebracht? Heeft het je dichter bij God gebracht? Ja, zegt iemand, dat is niet zo'n makkelijke vraag. Nou, eerlijk gezegd vind ik dat ook niet zo'n makkelijke vraag, gemeente. Maar wel een belangrijke vraag. Ja, we laten dat vaak afhangen van het gevoel, hè? Als ik me dicht bij God voel, dan zal ik ook wel dicht bij God zijn. Maar gemeente, mag ik het anders vragen misschien? Waren er in het afgelopen jaar momenten waarop u of jij God mocht ervaren, waarop u meer van God mocht leren kennen? Misschien wel dat u meer hebt leren zien van wie u bent voor een heilig en rechtvaardig God. Maar nog belangrijker, dat u meer mocht ontdekken in de Heer Jezus Christus. Meer in hem mocht zien als de borg en middelaar. Hebt u meer leren kennen van God de Vader? Hebt u meer leren kennen van de Heilige Geest? Wat dan? Hoe is dat gegaan in uw leven? Mag u het vanavond zeggen door genade? Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Gemeente, wat een genade als je aan het einde van het jaar de geestelijke balans mag opmaken. En God de eer mag geven van wat hij deed in je leven dit jaar. Of, en dat kan natuurlijk ook, blijven we op deze vraag het antwoord schuldig? Ja, gemeente, dan is het niet goed. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Of we kennen God of we kennen hem niet. En het is wel waar dat als je de Heere kent en met God mag leven, dat je ook ver bij hem vandaan kan leven. Maar heeft u dat dan een heel jaar volgehouden? Bent u dan zo ver bij God vandaan dat u zelf niet eens meer kunt vaststellen of u een kind van hem bent of niet? Gemeente, dan hebben we ook bekering nodig op Oudejaarsavond. En laten we dan ook in het geloof vluchten tot de Heer Jezus als onze enige profeet. Gemeente, dan geef ik u een gebed mee, een eenvoudig gebed. Heere, toon mij uzelf in uw woord. Toon mij mijzelf. En toon mij mijn zaligmaker. Heere, alleen met een blik van geloof geslagen op u kan ik het nieuwe jaar in. Alleen ziende op u kan ik ook zeggen dat de dag van mijn dood zelfs beter is dan de dag dat ik geboren werd. Als we mogen weten verzoend te zijn met God door het bloed van de Heer Jezus, dan is de dag van de dood beter dan de dag van de geboorte. Want je werd geboren in zonde en schuld. Maar nu met hem verzoend, nu door hem gewassen in zijn bloed. En daar mag je je op verlaten. In vertrouwen op hem alleen. Ooit zei een predikant het zo. De dag waarop je geboren wordt is een goede dag. De dag waarop je wederom geboren wordt is een betere dag. En dan is de dag van je dood je beste dag. Heere, leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart krijgen om bij Christus uit te komen en om bij Christus te blijven. Amen. Gemeente, laten we zingen als antwoord op deze preek opnieuw van Psalm 90 en nu het 8e vers. Uw gunst, uw genade, die sterkt meer dan de heerlijkste, de meest uitgezochte spijzen. Psalm 90, vers 8.
Gemeente willen nu de gemeenteleden gaan herdenken die ons ontvielen zijn in het jaar 2017. En ik verzoek u om daarvoor op te staan van uw zitplaats. Voor zover mogelijk. En nadat ik de namen zo heb opgelezen, dan zal ik nog een keer dat aankondigen. Maar dan zingen wij Psalm 103, vers 8 en vers 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven en maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen. Gemeente, laten we hen die ons ontvielen zijn in dit achterliggende jaar in dierbare herinnering houden. En ik noem hun namen in de volgorde waarin zij overleden zijn. Okker van Reewijk, overleden op 11 januari. Hij werd 80 jaar. Francina Martina Segers Tromp, overleden op 19 januari. Zij werd 79 jaar. Pieter Plug, gestorven 16 september. Hij werd 92 jaar. Adriana Vink Plug, gestorven op 10 november. Zij werd 92 jaar. Gedenken we hen in stilte. Gemeente, zingen wij nu Psalm 103, vers 8 en vers 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven en 's Heeren gunst zal over die hem vrezen.
Thank you.
Gemeente, laten we dan nu samen bidden. U mag weer gaan zitten. Zoeken we het aangezicht van de Heere. Heere God, zo komen we bij u. En Heere, dan willen wij u hartelijk danken voor dit woord. De dood hoeft het einde niet te zijn. En het is ook geen einde. En het mag ook voor alle die u vrezen een nieuw begin zijn en een nieuw leven, Heere. Geef zo dat wij met vrede aan de dag van onze dood kunnen denken, omdat wij hem kennen, die de dood overwon, de levensvorst, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. O Heere, wij mogen u danken dat u hem gezonden hebt, dat u hem geboren liet worden, dat het kerstfeest geworden is in een donkere wereld waar we vanmorgen ook nog over hoorden. En dat u, Heere Jezus, de weg gegaan bent van kribben naar kruis. Een moeilijke weg, een weg van lijden. Maar u hebt de dood overwonnen door uw leven te geven. Heere, daar danken we u voor. En zo mogen wij hoop hebben, zo mogen wij moed hebben. Zo mogen wij ook getroost het nieuwe jaar ingaan. In hem, uw Zoon, de Heer Jezus. Heere, wil dan ons dat geloof geven, die hoop, die liefde. In ons hart, ja, we mogen u zo danken. Bij u komen ook. Ook in moeilijke omstandigheden. Ook in omstandigheden van verdriet. Ook in omstandigheden van gemis. Als we een geliefde moeten missen, Heere. Dan weet u daarvan. Dan kunt u ook troosten. Heere, misschien is het ook al langere tijd geleden dat de namen niet genoemd zijn vanavond. Maar dat we toch dat gemis nog elke keer ervaren. Heere, wilt u dan ook die lege plaatsen met uzelf vervullen. Dat we u mogen kennen. En met u door het leven mogen gaan, Heere, geef zo dat het achterliggende jaar, misschien wel op de laatste dag van het jaar, vandaag, ons dichter bij u gebracht heeft. Dwars door alle wederwaardigheden van het leven heen. Heere, verheerlijk uzelf in ons hart. Verheerlijk uzelf nog in deze gemeente. En gaat u zo met ons in, Heer, ook het nieuwe jaar in, Heere. En we bidden en vragen u om uw zegen. We bidden en vragen u om uw hulp en bijstand. Ook als we hier het kerkgebouw zo weer verlaten. Gaat u met ons mee en vergezelt u ons overal waar wij heen gaan. Heren, wij bidden om uw genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog van Psalm 73, het 13e en het 14e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. En ook het 14e vers, maar het is mij goed. Mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al. De Heere, wiens werk ik roemen zal. 73, 13 en 14. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.